We werken knetterhard. Begrijp dat niet verkeerd. We hebben heel veel druk op de tent. Maar uiteindelijk zeggen we wel, thuis is wel belangrijker. Weet je? Want het is maar chocolade. Maar dat kleppen vind ik het meest leuk. Omdat ze zelf niet doorhebben dat ze eigenlijk door mij ondervraagd worden.
Ze kunnen met jou leren. Voor later. En je bent heel leuk. Eerst vragen en dan klagen. Eerst kijken en dan zeiken. 1, 2, 3...
Ja, het is vrijdagmiddag 3 uur op Clubhouse. Dit is de podcast van My Daddy Talks en mijn naam is Meindert van Wensen. Ik ben ook coach voor ondernemende vaders. Het is live vanuit het altijd pittoreske Luzern in Zwitserland. En het is een podcast over persoonlijk leiderschap thuis met je gezin, je kinderen en je partner op de thuisvloer, zeg maar. En vandaag praat ik met Inzo van Zanten. Inzo is vader van Tom en Veerle. En Inzo is chief choco evangelist bij Tony Chocolonely. Waarmee hij strijdt voor een 100% slaafvrije chocolade-industrie. Inzo maakt ook een podcast met zijn dochter Veerle van 15 jaar. Oh ja, en bij alles wat Inzo doet is de fun factor leidend. Met Inzo ga ik praten over leadership by example op de thuisvloer en in het bedrijfsleven. Nou Inzo, welkom.
Ja, dank je. Dank je dat ik erbij mag zijn.
Hey, en vanaf waar bel jij in?
Ik zit nu thuis in Soest. Thuis of op kantoor in Soest, hoe dat tegenwoordig ook heet, hè?
Ja, precies. De thuisvloer, zeg maar.
Ja.
Ja, zo noem ik dat. Goed. Inzo, ik dacht even wat anders te beginnen dan mijn vorige podcast. Ik begin nu met de vraag van de vorige gast. Dan pakken we het daar gewoon meteen op. En dat was Jury van der Sluis. En die vraagt aan jou, hoe dagen je kinderen, Tom en Veerle, jou uit om jouw purpose nog zuiverder te krijgen?
Ja, goede vraag. Allereerst is de vraag of ik mijn eigen purpose inmiddels ken, ondanks dat ik al 50 ben. Volgens mij is dat een ongoing, dynamische zoektocht altijd. Maar ik denk dat mijn kinderen direct en indirect daar best een behoorlijke rol in spelen. Ik zal bij momenten dat ik zelf weet dat ik misschien niet een hele duurzame keuze maak, bijna altijd ook zeker kunnen weten dat een van mijn kinderen mij met een scheef hoofd aankijkt en zegt van, was dat nou wel de beste keuze? Dus dat is een hele directe approach.
Ja.
En indirect denk ik überhaupt dat het hebben van kinderen er al snel toe leidt dat je andere keuzes maakt. Dat klinkt als een ongelooflijk cliché, maar ja, ik heb zelfs voordat ik kinderen kreeg me best afgevraagd of ik kinderen op deze stervende planeet wilde zetten. En nog steeds heb ik wel eens dat ik denk, nou, jullie gaan nog echt harder de gevolgen van onze fuck-ups meemaken dan wij zelf.
Ik heb ooit een interview met jou geluisterd en daarmee gaf je aan dat je rond 2004 in de Galapagos-eilanden tot het inzicht kwam dat het echt anders moest met de wereld. Wanneer ben jij vader geworden?
In 2008.
2008. Dus toen had je nog 4 jaar om eigenlijk het...
Nee,
het diepe...
Oh, wat slecht van me. 2006 natuurlijk. Mijn dochter is 2006, mijn zoontje is 2008. Ik ben altijd zo slecht in jaartallen, dan weet ik net hoe...
Ja, dan kan je het mooi over hebben in de podcast met je dochter volgende keer. Dat is natuurlijk een steekje laten vallen. Maar dus 2006, dus 2004 heb ik je ooit horen zeggen dat je dat inzicht kreeg. En toen heb je 2 jaar, heb je je heel ongemakkelijk misschien gevoeld van... moet ik hier wel mee verder gaan met kinderen krijgen? En dat heb je dan toch gedaan.
Ja, en ik moet je zeggen dat ik denk dat het al eerder dan 2004 was, dat ik misschien wel die twijfels had, maar ik heb dat toch gedaan, want ik heb, het vaderschap riep mij echt, heb ik het gevoel, en ik vind het ook heerlijk.
Ja, nee, daar kan ik me totaal in vinden. Want ik ben ook wel benieuwd in hoeverre je eigen opvoeding, je eigen ouders hebben bijgedragen aan dat besef van het moet echt anders. Want je gaf toen aan die Galapagos-eilanden waar je de natuur tegenkwam. Hoe ver heb je dat zelf meegekregen? Ook een beetje met de gedachte van hoe je dat nu met je eigen kinderen doet. Hoe zat het bij jou?
Lastig. Ik denk niet dat ik enorm... Weet je, ik heb geen buitensporige, buitennissige ouders die gek deden of... in gasguzzlers rondbliezen, maar tegelijkertijd ook niet ouders die enorm bewuste consumenten waren of zo. Dus ik heb niet het gevoel dat ik het heel erg van huis uit heb meegekregen. Wat ik wel van huis uit heb meegekregen is nieuwsgierigheid, is vragen stellen, is me afvragen is heel erg. Hè, wat je niet wilt dat iemand jou toe doet, doet ook niet een ander toe. Ja. Dus dat heb ik meegekregen. En vanuit die nieuwsgierigheid is denk ik ook mijn nieuwsgierigheid naar de planeet en naar duurzaamheid en naar... En ook verontwaardiging. Hè. Ik denk dat we best uitgesproken waren thuis. Dus dat we dingen benoemden. En dat heb ik nu nog steeds. Ik zie iets en ik trek mijn bek er al over open voordat er een vraag gesteld wordt.
Ja, en wat dat betreft geef jij wel een heel ander voorbeeld, kan ik dat stellen, dan wat jij hebt gekregen van je ouders. Want jij bent heel expliciet in wat je doet met Tony Chocolonely. Echt, je gaat de aanval aan in de industrie. Je staat met een toeter te blazen, zeg maar. Zo luid ben je erover. Dat heeft een heel ander leading by example dan wat je zelf hebt ervaren, denk ik.
Nou, dat weet ik dus niet. Ik denk op zich dat er wel dezelfde lijn in zit. Hè? Dus die nieuwsgierigheid, die uitgesprokenheid. Want ook bij ons thuis werd alles wel duidelijk benoemd. En ook veel met een korrel humor. Nou, dat doe ik altijd eigenlijk, volgens mij. Ja. Alleen als het echt gaat over specifiek duurzaamheid, over hoe we omgaan met het planeet, denk ik dat op een latere fase eigenlijk de uitvloeisel van die nieuwsgierigheid vanuit mijn oude nest is geweest. Dus daar zit op zich wel een lijn in. Alleen, als ik mezelf dan weer vergelijk met mijn kinderen, waarbij mijn dochter bijna een grotere activist is dan ikzelf, dan heeft dat wel een versnelling genomen, zeg maar.
In hoeverre, je zegt het net zelf en dat ook al, je dochter een sterkere, krachtige activist is dan wie jij bent. In hoeverre kan jij stellen dat je daar invloed op hebt gehad, doordat jij het voorbeeld leeft?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En soms denk ik ook wel eens dat misschien te ver gaat. Maar daar geniet ik ook wel weer van. Als ze heel erg vragen stelt bij dingen en over het lampje boven de afzuigkap zich druk maakt, zeg maar. Dan denk ik, er zijn grotere dingen. Maar aan de andere kant kan ik er wel heel erg om lachen dat zij daar dan een mening over heeft. Ja. Ik ben bang dat ik daar wel een rol in heb gehad. En ik vind het ook wel heerlijk om te zien dat als je mijn dochter nu vraagt van wat wil je laten worden, dat ze nu al zegt van ik wil eigenlijk public speaker worden. En dat vind ik ook wel mooi altijd.
Ja, en als je dan doortrekt naar Tony's, naar Tony Chocolonely. Ja. Klopt het als ik zeg van je hebt Tony Chocolonely, zeg maar, daar geef je leiding aan. Met de instelling dat de hele chocoladeketen verduurzaamt.
Ja, wij willen dat alle chocolade wereldwijd vrij is van enige vorm van slavernij of gedwongen kinderarbeid. En dan specifiek niet alleen onze eigen chocolade, maar echt alle chocolade wereldwijd. Dus dat is waar wij voor staan. En dat is wat ik propageer ook.
Ja, ja, en ik weet met kinderen werkt het vaak ontzettend effectief. Ik hoorde je net ook al vertellen dat je dochter een groter activist is dan wie jij bent. En dat daar toch ook jouw voorbeeld aan heeft bijgedragen. Hoe gaat het dan in de... Geloof je daar ook zo in deze wat hardere, commerciëlere industriewereld? Dat gaat gebeuren?
Ja, ik denk dat... Ik geloof er enorm in dat wat de versnelling gaat zijn in het 21ste eeuwse kapitalisme eigenlijk, waar ik dus voor sta, is dat we het idee loslaten dat duurzaamheid en commercieel succes twee einden van het spectrum zijn. Of dat ze impact maken en financieel succesvol zijn, twee einden van de spectrum zijn. Ik denk, zodra je dat loslaat, maar die twee dingen naar samen trekt, dat je dan de meeste impact kan maken en dan ook het meest financieel succesvol kan zijn. Dus ik geloof enorm in een verandering in de economie naar een zachtere, empathischere, inclusievere maatschappij en economie, waarin merken prima commercieel succesvol kunnen zijn, maar tegelijkertijd grote impact maken en kunnen maken, weet je. Als we het niet nu doen, dan zal de wal het schip blokkeren en zullen we vanzelf in zo'n soort situatie in de economie gaan belanden.
Ja, dus jij gelooft ook in dat die verandering het beste bewerkstelligd kan worden als je het goede voorbeeld geeft. En niet doordat het straffen en belonen is, omdat de overheid allerlei sancties oplegt. Maar juist iemand die het voortouw neemt, die gemakkelijk te volgen is, de first follower misschien wel gedacht, dat de duurzame transitie en verandering in de markt gaat creëren.
Ja, ik zeg altijd dat de enige krachten die sterk genoeg zijn om ons uit de shit te halen waar we in zitten, zijn dezelfde krachten die ons daar gekregen hebben. En dat zijn commerciële krachten. Ja. Dus ik geloof enorm dat overheden zeg maar het speelveld kunnen uittekenen. En wat degelijk grenzen moeten stellen. En wat degelijk, hè, dat blijkt ook wel heel eerlijk gezegd in de wereld van cacao, dat na 20, 30 jaar van vrijwillige afspraken er niets veranderd is. Dus dat er gewoon wetgeving moet zijn en die gehandhaafd moet worden. Maar ik geloof wel degelijk in het leadership by example, dat ook wij als bedrijf gewoon moeten laten zien, in plaats van aan de zijlijn staan roeptoeteren hoe het beter mag, dat we ook laten zien dat dat kan. Want dat is toch het meest succesvolle manier.
Ja, mooi. Hè? Prachtig insteek om een verandering door te willen voeren en te doen. En als we het even wat kleiner, als we het op bedrijfsbreedte zien. Jij bent chief evangelist bij Tony Chocolonely. Nou, het woord alleen al, de titel alleen al boezemt heel veel leadership by example in, volgens mij. Hoe kan je ook die metafoor doortrekken in je eigen bedrijven, waarin jij misschien wel die stip op de horizon bent en de inspirator bent en dat mensen jou daarin volgen? Is dat ook een analogie die je mee kan denken?
Dan moet je die analogie nog even iets bij te uitleggen. Of dat intern ook bewerkt.
Ja, intern. Dus dat mensen willen heel graag bij Tony's werken, omdat jij...
Ja, nee, ik geloof daar enorm in. Maar dat gaat niet over mij, hè, want ik zie mezelf eigenlijk altijd als een soort vrije vogel binnen Tony's, eerlijk gezegd. Maar als ik kijk naar ons daadwerkelijk nu huidige managementteam, waar ik onderdeel van ben geweest, maar inmiddels ben ik dus inderdaad die vrije evangelist binnen de tent, dan geloof ik enorm in leadership by example. Ik denk dat je niet anders kan dan dat. Je kan niet van mensen vragen om iets te doen als je zelf dat gedrag niet tentoonspreidt.
Heb je daar een voorbeeld van? Dat vind ik wel maatloos interessant. Hoe dus dat managementteam kennelijk... nemen die heel lang ouderschapsverlof, een vader, die zijn dat dingen waar jullie voor staan?
Ja, nu raak je een heel mooi punt op bij. Destijds hadden wij als mannen, niet al te lang geleden, hadden wij 2 dagen vaderschapsverlof. Hè? En ik vind dat, eigenlijk heb ik dat destijds ook toen ik de spreekwoordelijke HR-directeur van Tony's was, vind ik dat een soort belediging van het vaderschap. Ja. Volgens mij is dat een week geworden en daarna volgens mij kan je nu richting een maand gaan. En wij hebben toen al meteen gezegd, omdat we ook meerdere jonge ouders hadden binnen Tony's, dat we zeiden, vaders krijgen meteen gewoon een maand betaald verlof na de geboorte van hun kind. En omdat we niet geloven in enige vorm van discriminatie, laat staan discriminatie op basis van geslacht, hebben we de moeders ook gewoon een maand extra gegeven erbij. Omdat we het zo belangrijk vinden. En bijvoorbeeld hebben wij iets bij Tony's wat een babybonus heet. Ja. Dus niet elke werkgever vindt het leuk als je zwanger raakt. Wij jagen toe. Dus op de dag van geboorte krijg je 1000 euro cash in de handen. Ja. Voor kindje de eerste Florijnvlootrekening, zeg maar. Ja. Dus wij jagen dat enorm toe. En daarmee dus inderdaad ook zeggen wij vaak dat we werken knetterhard. Begrijp dat niet verkeerd. Mm-hmm. We hebben heel veel druk op de tent. Maar uiteindelijk zeggen we wel, thuis is wel belangrijker. Weet je? Want het is maar chocolade. Mm-hmm. En als je problemen thuis hebt, dan zal Tony's de eerste zijn om je de ruimte te geven om daar dingen op te lossen en de tijd daarvoor te nemen.
Ja, heel veel haakjes waar ik op in kan haken. Dus die babybonus. Hè? Wat is daar de rationale achter? Waarom krijg je dan meteen een bonus?
Nou, dat is gewoon om aan te tonen hoeveel we erom geven. Omdat het een leuk gebaar is. En ook omdat we bijvoorbeeld dingen geprobeerd hebben waarbij we gewoon de plank volledig missloegen. Dus toen ik destijds Head of People and Culture was, hadden we een hele warme band met Bugaboo. En hadden we besloten, weet je wat, iedereen die een kind krijgt, krijgt een Bugaboo. Nou, vond ik superleuk. Dat leek mij ideaal. Maar toen werd ik er meteen op gewezen door 2 of 3 hoogzwangere collega's van me. Die zeiden van, ja, maar eigenlijk vinden we dat niet zo leuk om dat van de werkgever te krijgen. Eigenlijk willen we die ruimte houden voor schoonvader of schoonmoeder om hem te geven. En had ik dus volledig de plank misgeslagen daar. Wat ik echt, ik denk dan veel te commercieel, misschien of veel te economisch, van mooi meegenomen. Maar dat vonden we dus dat hebben we eigenlijk teruggetrokken. Volgens mij hebben we nu het zo gemaakt dat als je hem wil kopen, dat je hem goedkoper kan krijgen bij Bugaboo of zo.
Maar dus daar, dat is ook een 1-op-1 prachtig voorbeeld van dat leadership by example. Je zet dus echt een voorbeeld in de markt. Je geeft vaders meteen een maand betaald verlof. Je geeft een babybonus. Nou, Ik verdien me er best veel in dit onderwerp. Ik zie het maar zelden langskomen dat bedrijven op die manier in de wedstrijd staan. Dus dat is best uitzonderlijk. En daarmee zet je dus een voorbeeld. En neem je dus de leiding. En dan zijn er dus. En binnen die hele commerciële setup van Tony's, het is niet een non-profit, is dat dus allemaal gewoon heel erg goed mogelijk.
Zeker. En weet je wat een hele interessante is om misschien even aan te stippen wat wij iets meer dan een jaar geleden hebben gedaan. We hebben ons hele arbeidscontract hebben wij veranderd. En hebben wat meestal, ik hoorde laatst van een bedrijf dat volgens mij een handboek had van 500 of 1000 pagina's of zo. Wij hebben daar een A4'tje van gemaakt. Dus ons hele arbeidscontract is gewoon één grafische ticket of trust geworden. Waarbij je alleen maar als een soort volwassene, gelijkwaardige mensen een paar kleine afspraken maakt. En dat je de rest allemaal eigenlijk wel gelooft dat dat binnen de relatie goed gaat komen. Dus we hebben alle vormen van concurrentiebedingen eruit getrokken. Want we dachten ook van ja, weet je, laten we eerlijk zijn. We willen alleen maar dat meer bedrijven gaan doen wat wij doen. En waarom zouden wij iemand dan daarin remmen als hij weggaat bij Tony's. En bij een ander bedrijf zou gaan implementeren wat wij hier eigenlijk ook doen. En dat vind ik een prachtig, wel een heel mooi voorbeeld op dat menselijke vlak, op dat HR-vlak, waar wij, vind ik best wel als bedrijf, leader by example. Want ik merk dat heel veel bedrijven er toch naar kijken van verrek, misschien moeten we eens even van wat regeltjes af en zou dat arbeidscontract een hele goede zijn om daarmee te beginnen.
Maar en dan, wat er bij mij meteen opkomt, dan komt die metafoor van het ouderschap ook wel heel dichtbij. Ik bedoel, ik met mijn vrouw heb heel goed nagedacht, over het algemeen denk je, als het goed is, redelijk na over voordat je kinderen krijgt. Daar hadden wij het ook in het voorgesprek volgens mij over. En op het moment dat je kinderen krijgt, ja, dan heb je die verantwoordelijkheid om ook voor ze te zorgen. Als ik het zo begrijp hoe jullie dat hebben ingericht nu met het arbeidscontract. Moet je dus.
Ja, tegelijkertijd ook, moet ik wel even lachen. Omdat mijn vrouw en ik er echt helemaal niet over nagedacht hebben. En wij eigenlijk gewoon juist met een grote gniffel elkaar een keertje s'avonds aankeken. En zeiden van, joh, weet je, ik heb niet het gevoel dat ik ooit klaar voor ga zijn voor kinderen. Nee. Maar ooit willen we kinderen. Dus moet je niet eens een keertje misschien stoppen met de pil. En volgens mij was het 2 weken later raak of zo. Dat is ook heel saai.
Maar toch, Inzo, als ik mag onderbreken, dat. Of je er nou over nadenkt of niet, met zo'n A4'tje en een ticket of trust, hoe je dat noemt, ga je eenzelfde soort van verantwoordelijkheid ook aan met je werknemer? Of niet?
Ja, en slash kind. Dus ik vind die ticket of trust vind ik een heel mooi voorbeeld van als je kinderen hebt en je wil regels stellen, dat het gewoon niet werkt voor een kind om 500 pagina's voor hun neus te krijgen. Maar als jij 3-4 glasheldere afspraken met elkaar maakt, dan heb je een veel grotere slagingskans dat je kinderen zich daaraan gaan houden.
Ja, goed zeg. Wat mooi. En dat is een mooi voorbeeld en een mooie hoe die metafoor daarin ijzersterk overeind blijft. En als we nou even wat doorschakelen naar Inzo als vader voor jouw kinderen, Tom en Veerle. Zou je daar eens. Jij maakt hem. Ja, ik wilde jou deze vraag. Jij maakt een podcast met je dochter, Veerle, die is 15. Ja. Waarom heb je die podcast? Ben je die podcast begonnen?
Moet ik eens goed nadenken. Ik was wat aan het experimenteren met wat podcast hardware. Want ik had eigenlijk het plan om misschien voor Tony's wel een podcast te gaan lanceren. En ik liep. Dit heeft een beetje een inleidingje nodig hoor. En ik liep op een gegeven moment tijdens COVID hier door de bossen bij ons in de buurt. Wat is belangrijk om af en toe even een frisse neus te halen als je de hele dag achter de computer zit. En ik was een podcast aan het luisteren waarin Teun van de Keuken en Gijs Groenteman altijd met Hanneke Groenteman praten. En Hanneke Groenteman zei van, het is heel interessant om eigenlijk je ouders te interviewen. En toen dacht ik, verrek, wat een idee. Dus wat ik ben gaan doen, is ik ben mijn vader gaan interviewen om gewoon dingen vast te leggen van vroeger. Waarvan ik denk, als ik het nu niet vastleg, dan is het ergens vastgelegd. Maar dat is eentje die eigenlijk helemaal binnen zijn huis blijft. En die ga ik later aan mijn kinderen geven, zodat ze gewoon snappen hoe zeg maar de geschiedenis van hun grootvader eruit ziet. En in die loop dacht ik, als ik met mijn dochter zit te babbelen en daar iets meer een podcast van maak, dan is het een hele leuke manier om ook op een andere manier met elkaar in gesprek te zijn.
Ja.
En initieel ook totaal. We hebben volgens mij 3 afleveringen gewacht totdat we het durfden om ze überhaupt openbaar te zetten, hè, op Spotify.
Ja.
Omdat we eigenlijk eerst dachten, ja, en nu nog steeds maken we eigenlijk grappen. We zitten te gieren grappen over dat we een sponsor hebben. En we hebben een draaiboek en we proberen een soort van quasi-professioneel over te komen. Maar dat is eigenlijk vooral een grote knipoog. Want we vinden het gewoon lachen om met z'n tweeën te doen. Of we nou één luisteraar hebben of 1000 luisteraars, maakt eigenlijk helemaal niks uit. We vinden het gewoon lachen met elkaar.
Maar het is natuurlijk ook wat je heel vaak terug hoort van ouders. Is het een enorme challenge voor veel ouders om in gesprek te blijven met je kinderen? Om te begrijpen wat er nou speelt, wat ze drijft en zo. En dat is zo mooi van jouw podcast met Veerle, dat is precies waar dat om gaat. Hè? Je stipt elke keer onderwerpen aan die de actualiteit zijn, of waar ze mee speelt, of met haar vriendjes, vriendinnetjes. En daar heb je het samen over. Heb je dat ook in andere omgeving? Volgens mij heb je wel eens, ik vraag een beetje naar de bekende weg, in de auto heb je een keer verteld met het kitesurfen. Misschien kan je dat verhaal ook zeggen, want dat is ook zo'n mooie insteek om het gesprek met je kinderen gaande te houden.
Ja, dus wat ik ben ooit een jaar of 3-4 geleden gaan kitesurfen. En dat is wel handig om dat te doen met een buddy. Dus met een kite buddy, dat is veiliger. Ik heb nog even getwijfeld van, wil ik dit spelletje, dit sportje nou voor mezelf houden? Of vind ik het lachen als mijn gezin dit ook gaat doen? En ik heb op een gegeven moment, zijn we op vakantie gegaan en zijn mijn vrouw en mijn kinderen ook hebben les genomen. En het is vooral bij mijn dochter, die nogal competitief is, is het aangeslagen om voor zichzelf, maar ook aan mij te laten zien dat ze het ook kan. En heb ik er even over getwijfeld. En toen dacht ik later van, ja, maar het is een briljante manier, omdat ik in Midden-Nederland woon, om gewoon 1,5 uur rijdend naar een kitespot heen en 1,5 uur rijdend van een kitespot terug, gewoon te kleppen over het leven. Ja, en gewoon te kleppen. Dus ik vind eigenlijk dat kleppen leuker dan het kiten zelf. Hoewel ik inmiddels ook op een punt zit dat ik beren trots ben als ik dus inderdaad vader en dochter naast elkaar aan het varen zijn over de Noordzee. Maar dat kleppen vind ik het meest leuk. Omdat ze zelf niet doorhebben dat ze eigenlijk door mij ondervraagd worden. Ja. Omdat het tussen neus en lippen door is. En ze zitten muziekje te draaien en een beetje te Instagrammen. En dan stel ik weer eens een vraag. En ik weet dat ik nog lekker 1,5 uur heb. En dat ze toch niet de deur uit kunnen stappen. Dus ik kan doorvragen.
Ja, te gek is het. Want dat werkt dus heel goed met je dochter, Veerle. Met je zoon, Tom, heb je daar ook een...
Ja, mijn zoon heeft alleen op een gegeven moment besloten dat hij het eigenlijk allemaal te veel gedoe en te koud vindt.
Ja.
Dat is een mooi luxe paardje. Ja. Dus die is een beetje afgehaakt in het kite. Dus ik moet met hem altijd andere dingen vinden. Zo heb ik 2 jaar geleden met Tom besloten. Ik probeer als om en om met een van hun een trip te maken. Of dat nou ik ben met hem bijvoorbeeld naar Barcelona gegaan en het stadion van Barcelona en zo. En dat lukte 2 jaar geleden niet. Maar mijn zoon is nogal een grote fan van hamburgers. Dus toen liep ik tegen een lijstje van de Volkskrant met de 10 beste hamburgers van Nederland. En wat wij zijn gaan doen. Dus we zijn ze gewoon gaan aftikken. Ja. Dus we gaan naar een hamburgerrestaurant ergens in Nederland. Eten een hamburger. En gaan hem echt heel professioneel scoren. Op broodje, op saus, op ambiance. Ja. En dan hebben we ook op de weg terug hebben we daar nog een heel gesprek over. Dus ik moet bij mijn zoon altijd, dan moet ik een iets grotere omweg weten te vinden. Maar dat lukt net zo goed dan.
Ja, goed. Ik vat ze even samen in zo. Ik vind het al zulke leuke inzichten. Dus je bent eigenlijk gaan kitesurfen met de gedachte van je woont in Midden-Nederland. Dus je moet altijd best wel ver rijden. En dat geeft jou de mogelijkheid om het gesprek met je dochter in de auto aan te gaan. En met je zoon, die is daar wat minder voor te poren. Maar daarmee heb je, zorg je ervoor dat je wat hij graag lekker vindt. Dus hamburgers, dat je de beste hamburgertent in Nederland afgaat en daar gaat eten met z'n tweeën. En je maakt ook nog trips met elkaar.
Prachtig. Ja, maar de cliché daarachter is eigenlijk dat je, als je die twee verschillende manieren bekijkt, eigenlijk is de eerste met mijn dochter heel duidelijk dat je van elk nadeel prima een opportunity kan maken. Als je dan toch in de auto moet zitten, nou, dan maar dat nuttig gebruiken. En met mijn zoontje eigenlijk dat je prima achter iets heel pragmatisch een tweede agenda kan hebben. Dus als wij bijvoorbeeld als bedrijf met elkaar een uitje hebben, dan is het, ja, je kan het beschouwen als binge drinken met een stel mafkees die met elkaar werken. Maar je kan het ook zien als een manier om relaties te bouwen. En als jij kijkt naar de 3 pijlers van werkgeluk, dan is 1 daarvan de persoonlijke relaties die je bouwt binnen een bedrijf. Dus dat gezamenlijk binge drinken heeft ook een hele nuttige functie.
Ja, Ja, nou ja, dat en dat is ook een iets wat ik altijd terug hoor en lees en zie wat je doet, is dat bij alles wat je doet moet het ook fun zijn. Moet er een grote fun factor in zitten. Ik ga nu terug verhuizen naar Amsterdam. Een soort van een nieuwtje hier op Clubhouse en in de podcast. Ik ben nu in gesprek met een bedrijf en dan kijken we hoe kunnen we die verhuizing nou door de ogen van de kinderen laten beleven. Voor de ouders die verhuizen. Want voor die kinderen is het een grote impact. En kinderen in het bedrijfsleven komen niet zo vaak voor. Maar volgens mij is daar wel ook een enorme grote fun factor weggelegd. Hoe hebben jullie daar iets met Tony Chocolonely ook bij? Dat je die kinderen betrekt in de fun die er kan ontstaan?
Ja, nou in zoverre, wij betrekken kinderen. We hebben, moet ik even goed nadenken. Volgens mij heet dat de Raad van Kinderen, waar wij jaarlijks ook een gesprek mee hebben. Okay. En ja, laten we eerlijk zijn, binnenkort komt weer dat moment in het jaar eraan dat er een man met een grote witte baard verschijnt in het land.
Ja,
en de afgelopen 5 jaar is... die man met de grote witte baard, in ieder geval iemand geweest die ik heel goed ken, omdat ik hem elke ochtend in de spiegel zie. En mag ik dat binnenkort ook weer doen? Dus dat is in ieder geval een manier hoe we de kinderen dichtbij houden.
Ja, precies. Dus want dat doe ik dus met dit verhuisbedrijf, die ons ook gaat verhuizen. Ben ik aan het kijken hoe kunnen we nou bijvoorbeeld de knuffels van mijn kinderen daar heel veel gewicht aan hangen. Hè? Dat dit bedrijf dus heel goed is in het verhuizen van de knuffels van mijn kinderen. En dat we daar mee bezig gaan en kijken hoe kunnen we dat nou doen. Want dat zou zo tof zijn als die kinderen daar ook in meegenomen kunnen worden.
Ja, dus ook met ik denk wat dat jij... misschien wel zeg maar... De ene favoriete knuffel van je kinderen misschien wel voor, zeg maar, op het dashboard moet meerijden.
Bijvoorbeeld, ja. Ja, nou, ja. Dat. En nu al, hier kunnen we een heel fijne brainstorm sessie over gaan hebben. Dat kan snel uit de hand lopen en heel leuk worden. Maar wat ik bedoel te zeggen is, op het moment dat je kinderen durft te omarmen, ook in een bedrijfssetting, binnen Tony's bijvoorbeeld, volgens mij komt de fun dan bij wijze van spreken min of meer vanzelf.
Ja, en tegelijkertijd denk ik dat wij dat als bedrijf ook wel vanaf dag 1 zonder enig vorm van kind belangrijk hebben gevonden. Maar laten we eerlijk zijn, die fun in iedereen is volgens mij het kind in iedereen.
Exact.
Dus of wij daar nou direct kinderen bij betrokken hebben of gewoon indirect ons eigen inner child naar boven hebben gehaald. En wij gewoon heel vroeg gerealiseerd bij Tony is dat je kan wel 12 uur per dag bezig zijn met een ontzettend serieus onderwerp wat wij zijn. Dan word je behoorlijk snel depressief. Maar als je dat op zo'n leuk mogelijke manier doet, door het aaneenrijgen van leuke momenten bij een bedrijf, en ik denk dat er geen bedrijf is wat ik ken waarbij daar zoveel effort en tijd in wordt gestoken om het gewoon heel leuk te hebben met elkaar, dat essentieel is.
Ja.
En dus die fun, we hebben zelfs makes you smile, is een van onze kernwaarden. Dus dat wat wij doen, willen we zorgen dat je daarvan een glimlach op je gezicht krijgt.
Goed, maar dat moet toch ook bij andere bedrijven, Shell of weet ik wat, bedrijven waar je misschien als vader niet zo trots op kan zijn als je daar werkt voor je kinderen. Ik weet het niet, maar andere bedrijven, het moet toch bedrijfsbreed moet dat een impact en een positieve impact op een bedrijf kunnen hebben.
Ja, je zou toch willen dat eerlijk gezegd Shell iets vaker naar kinderen zou luisteren in plaats van dat ze olie drill workshops opzetten om ze te proberen te paaien.
Ja, maar dat moet ook kunnen. Dus daar kan Shell bijvoorbeeld ook weer wat van Tony's meekrijgen. En daar leiden jullie dus ook bij example. Dat het allemaal mogelijk is op die manier. Hey, ja. Inzo, we komen een beetje aan het einde alweer. We zijn 30 minuutjes onderweg. Dus is het tijd om het een beetje af te ronden. Ik heb aan het einde altijd nog een vraag van mijn... dan wil ik jou vragen wat jij aan mijn volgende gast gaat vragen. En dat is, ik zal hem even introduceren. Dat is Marcel Adriaanse. Hij is al vanaf zijn 16e ondernemer. Dus ondernemerschap zit in zijn bloed. Als bedrijvenbrouwer, bouwer en investeerder en ondernemer vertrouwt hij elke dag op zijn intuïtie. Hij heeft daar ook een model voor ontwikkeld. Dat heet het intuïtiemodel. En een boek over geschreven dat heet Zaken doen op gevoel. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, ik heb een vreemde jobtitel, de choco-evangelist. Ik zeg wel eens dat ik misschien wel de meest atheïstische evangelist ter wereld ben. Maar tegelijkertijd denk ik dat ik wel enige vorm van spiritualiteit in mijn leven heb en ervaar. En voor mij, ik twijfel wel eens of datgene wat ik beschouw als intuïtie, of dat niet misschien wel religie is. En als ik momenten van clarity heb en ik krijg een gevoel, dit is het, of dat misschien van buitenaf wordt ingegeven, of dat nou de kosmos is, of dat dat nou Shiva, Vishnu, God of Allah is. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn insteek daarover, of intuïtie niet een vorm van spiritualiteit is.
Ja, oké. Nou, een mooie vraag. Dat gaan we aan Marcel voorleggen. Die spreek ik volgende week. Dus dan gaan we het daarover hebben. Inzo, onwijs bedankt voor jouw tijd en al jouw input vandaag.
Nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Nou, dan brei ik er een eind aan. Dit was de podcast met Meinert van Winsen van My Daddy Talks. En check anders ook even de website. En dat kan op www.mydaddytalks.com. Waar je meer informatie kan vinden over mij, mijn manier van coachen. En waar je ook een geheel vrijblijvend natuurlijk introductiecall met mij kan inplannen. Vond jij dit nou interessant of heb je misschien wel een tip? Laat me dat dan even weten op LinkedIn. Of stuur een mailtje naar meindert@mydaddytalks.com. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Get on board en zoals we hier in Zwitserland zeggen, grüezi miteinander. Get on board, maybe your last train to catch. Don't wait for things to come your way.